Vanmiddag wil ik beginnen met u te lezen een gedeelte uit het Johannesevangelie. En wel uit Johannes hoofdstuk 8. Het Johannesevangelie hoofdstuk 8, waar staat in vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar zeg ik u, en ieder die de zonde doet is een dienstknecht der zonde. En het dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken hebt, welke ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uw vaders. Zij zeiden dan tot hem: wij zijn niet geboren uit hoererij, we hebben een vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hem: indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij uitgezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. Tot zover. Maar zo zijn we nog lang niet aan het eind van deze discussie die de Heer Jezus hier voert met de schriftgeleerden van zijn dagen. Het is bekend dat we met name in het Johannesevangelie vele malen te maken krijgen met de oneenigheid die bestaat of die ontstaat tussen de Heer Jezus en zijn prediking en ook zijn werken. En aan de andere kant de godsdienstige mensen van die dagen, of zal ik gewoon zeggen het Jodendom. Want daar komt het op neer. Voor zover de mensen godsdienstig waren, waren ze aanhangers van, laten we zeggen, de Joodse godsdienst, van het Judaïsme, zoals het dan ook heet. Oftewel, zij leefden onder de wet, onder de Mozaïsche wet. Alleen moeten we dat dan wel tussen aanhalingstekens schrijven, omdat dat in de praktijk nou niet bepaald het geval bleek te zijn. Maar hoe dan ook, we vinden hier in dit hoofdstuk een redenvoering van de Heer Jezus, die in eerste plaats handelt over dat licht waarover vanmiddag al gesproken is. De Heer Jezus houdt een redenvoering waarin hij zegt in vers 12 van dit hoofdstuk: ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Of hij zal het licht, namelijk het leven, hebben. Want ik hoop dat we langzamerhand weten dat licht en leven synonieme begrippen zijn. Licht geeft leven en geen leven zonder licht. Licht is dat wat van God afkomstig is, of nog sterker, licht is God. God is licht, om het dan andersom te zeggen, en God is leven. Daarom licht en leven zijn beide in feite aanduidingen van wie God is en daarom ook voor dat wat hij voor ons is. En daar gaat het om. En wanneer de Heer Jezus hier in dit hoofdstuk spreekt met omstanders, met de mensen om hem heen, dan gaat het er uitdrukkelijk om dat hij degene is die door God werd gezonden als de Zoon van God. Hij die van God afkomstig was, maar die naar de aarde gezonden werd om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Want dat was wat in de eerste plaats gebeuren zou. is een belangrijke waarheid. Dat blijkt ook wel, dit hoofdstuk begint met die geschiedenis van die vrouw die voor de Heer Jezus geleid wordt en die beschuldigd wordt van overspel. En dan vraagt men hem, of dan zegt men hem, wel volgens de wet moet deze vrouw gestenigd worden, maar wat vindt u ervan? Wat zegt u zelf? En het was dan bedoeld om hem te kunnen veroordelen. En dan hebben we die geschiedenis dat hij schrijft in de aarde en hij zegt, wie uwer zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Gaat het dan om dat de wet niet alleen de zondaar veroordeelt, in dit geval tot de dood door steniging, maar bovendien dat de wet zegt dat degene die de beschuldiging inbrengt, degene is die ook het vonnis moet uitvoeren, althans daarmee een begin moet maken. Dat is de wet. Het was volstrekt in overeenstemming met de wet dat de Heer Jezus zegt, wie uwe zonder zonde is, wie van de beschuldigers dus zonder zonde is, die werpen de eerste steen, waarna hij simpelweg in het zand van de aarde de zonden begint te schrijven van hen die daar omheen staan, zodat ze, beginnende bij de oudste, allemaal één voor één weglopen en de vrouw blijft alleen over en er is geen beschuldiger meer. Het blijkt dat niemand het recht heeft om beschuldiging in te brengen, eenvoudig omdat iedereen een zondaar is. En dat is de hypocrisie van hen die onder de wet leven. En ik bedoel uiteraard niet alleen hen die toen onder de wet leefden, of wat er voor door moest gaan natuurlijk, maar ik bedoel ook hen die vandaag onder de wet leven, of wat er vandaag voor door moet gaan, want ook dan moeten we tussen aanhalingstekens schrijven, het leven onder de wet. Maar hoe dan ook, het gaat erom dat de Heer Jezus vervolgens zegt dat hij het licht der wereld is, en dat een ieder die in hem gelooft, en ieder die hem volgt, kortom, en ieder die zijn discipel is, dat is nog steeds vers 12 van dit Johannes 8, dat die niet in de duisternis zal wandelen, maar in het licht, en op die wijze het leven zal hebben. Een discipel is immers, volgens de letterlijke vertaling van het woord, een volgeling. Daarom wordt het ook wel vertaald met leerling of zoiets. Maar het is in principe een volgeling. Wie hem volgt, wie hem nawandelt, niet alleen letterlijk, maar ook in dat wat hij predikt uiteraard. Wie hem nawandelt en wie zijn leerling is, die wandelt niet in duisternis, maar die wandelt in het licht waarvan de oud-testamentische profetieën gesproken hebben, zoals we vanmiddag al hebben gehoord. Lijkt me duidelijk dat Jezus van Nazareth, die in de wereld kwam, door God gezonden, die in de wereld kwam als het licht der wereld, zoals hij van zichzelf zegt, ook nog steeds in vers 12, dat hij degene is die de oud-testamentische profetieën beloven. En voor wie wilde leven onder de normen van het Oude Testament, onder de normen van de wet en de profeten, voor hen zou deze Jezus van Nazareth moeten zijn, de lang beloofde Messias, die niet alleen gekomen was om zijn koninkrijk op te richten op aarde, maar die in de eerste plaats gekomen was om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Het eigenaardige is dat men het laatste punt, namelijk het chronologisch laatste punt van zijn koninkrijk op aarde oprichten, dat men dat over het algemeen toch wel op prijs stelt, omdat men wel ziet dat daar wel behoefte aan is. Dat was toen zo, in de dagen dat de Judea of de Joodse staat onder de Romeinse laars verpletterd werd. Maar aan de andere kant is het wel degelijk ook een waarheid in verband met onze dagen, waarin alles politiek en economisch nou ook niet bepaald voor de wind gaat. En we zeggen, we hebben behoefte nodig aan een goede regering. Aan iemand die werkelijk de touwtjes in handen neemt en die zonder bijoogmerken op eerlijke wijze het land of desnoods de wereld bestuurt. Kortom, er is behoefte aan zo iemand. Dat is altijd geweest en dat zal ook altijd zo blijven. Ieder die ooit een geschiedenisboekje heeft opengehad, die weet het dat zo is. Dat het met de regering over volkeren altijd maar kwalijk gesteld was. Eenvoudig omdat er niemand in staat is, niemand waardig is, niemand edel genoeg is om een dergelijke taak te kunnen ondernemen. En daarom werd van oudsher beloofd aan Adam al, die zelf was aangesteld als de vorst over deze wereld, aan hem werd aangekondigd de komst van het zaad der vrouw, die uiteindelijk de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. En dat is inderdaad wat we zo deze dagen van het jaar zo tegen de kerstmis gedenken. Dat God mens werd, dat hij op deze aarde kwam. En nog steeds spreekt men over kerstfeest als over het feest van de vrede. Zijn genade, er zijn er maar weinigen die geloven dat het er iets mee te maken heeft. Het heeft ermee te maken, uiteraard. Want de komst van dat kind in de kribbe is uiteraard het begin van de komst van de man op de troon. Hij is de vredevorst. Wel, hij was het niet toen hij in Bethlehem geboren werd. Dat moet ook duidelijk zijn. Hij zou het zijn. En het wacht op zijn lijden en sterven en vervolgens op zijn opstanding, voordat hij inderdaad de beloofde vredevorst zou zijn. Het is een duidelijke zaak dat hij kwam in de eerste plaats om te lijden, dat het lijden en sterven op hem komen zou, en dat pas daarna de heerlijkheid aan hem zou geopenbaard worden, zoals de apostel Petrus dat zegt ook in 1 Petrus 1. Wel, dat die beloofde koning, die beloofde vorst, die kwam om het woord van God te vervullen en om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, die was hier op dit moment, op het moment hier van Johannes 8, was hij daar in Israël aanwezig. En hij was niet alleen de komende vorst, maar hij was in de eerste plaats degene die licht kwam brengen in een duistere wereld. Het was een volk wat in duisternis wandelt, wat een groot licht zou zien. Een volk wat het licht was kwijtgeraakt. Er zijn genadig dat in Romeinen 2 is het, meen ik, dat daar gesproken wordt over Israël als over diegenen die menen dat ze een leidsman zijn der blinden. Gij betrouwt u te zijn een leidsman der blinden. Maar het bleek zo te zijn dat de veronderstelde leidsman zelf blind was en geen licht kende, geen weet meer had van het licht. Of we lezen daar zo makkelijk overheen, maar ik moet er altijd aan denken als ik de woorden lees uit het begin van dit Johannes-evangelie. Als er staat dat in het begin was het woord, en in hetzelfde was het leven, en het was het licht der mensen. En van dat licht wordt dan gezegd dat er iemand kwam in deze wereld, met name dan in Israël natuurlijk, om van het licht te getuigen. Maar het blijft natuurlijk zo dat spreken over licht of getuigen over licht alleen gedaan hoeft te worden tegenover blinden, niet tegenover mensen die zelf zien kunnen. Mensen die zelf zien kunnen, hoeven wij niet te vertellen wat licht is. Nou ja, ze zouden het graag willen weten, uit nieuwsgierigheid hoe technisch in elkaar steekt, maar daar heb ik het uiteraard niet over. Zie? Maar iemand die zelf kan zien, die kan zelf licht waarnemen. Men hoeft hem niet te vertellen wat het eigenlijk is. En dat Johannes de Doper gezonden werd om van het licht te getuigen, dat bewijst dat hij gezonden werd aan een volk wat niet eens in staat was het licht der wereld waar te nemen. Een volk wat in duisternis wandelt, ja, daartoe zou het licht gezonden worden. Maar ze waren niet in staat om het licht te zien. Er was een wonder voor nodig. Er was een wonder van genezing voor nodig om hen die ook in overdrachtelijke zin blind geboren waren, om die te genezen. Dat is de geschiedenis van Johannes 9. En zo heb ik het begin van hoofdstuk 8 verbonden met het volgende hoofdstuk. En dan ziet hij dat die gedachte hier in de schrift zelf ook ontwikkeld wordt. Het gaat om dat licht wat in de wereld kwam, terwijl bleek dat toen het er was, dat degenen die in duisternis wandelden niks aan dat licht hadden, eenvoudig omdat ze het niet waar konden nemen. Waarom? Wel, omdat van de natuurlijke mens gezegd wordt dat hij verduisterd is in het verstand. Van de natuurlijke mens wordt gezegd, en ik blader maar even een eindje verder naar bijvoorbeeld Romeinen 1. Van de natuurlijke mens wordt gezegd dat hij de waarheid is kwijtgeraakt. Er staat in de Romeinen 1 vers 21... omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden enzovoorts. En wat er gebeurd is, is dat het licht verdwenen is, eenvoudig omdat niemand het liefde, omdat men de duisternis liever had dan het licht, zegt Johannes 3. En men is het licht ontwend. Men kan er ook niks meer mee. Men ziet het ook niet meer. En de tragiek van dit volk wat hier leefde, naar eigen inzicht althans onder de wet, die tragiek is dat het licht niet kon waarnemen, of in andere zin dat het de waarheid niet kon verdragen. Want het moet duidelijk zijn dat het licht het middel is waarmee de waarheid geopenbaard wordt. De schrift zegt, al wat openbaar maakt is licht. In Efeze 4 is dat, meen ik, of Efeze 5. Al wat openbaar maakt is licht. En het punt is dat de wereld het licht niet lief heeft, omdat het openbaar maakt. De wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos, zegt Johannes 3. Of zegt de Heer Jezus in Johannes 3. En dat blijkt ook wel, want toen de Heer Jezus daar wandelde, te midden van dat volk wat in duisternis wandelde, terwijl hij daar wandelde als het licht der wereld en hen confronteerde met de waarheid, toen bleek dat ze die waarheid niet verdroegen, er ook niks mee konden en er ook zelfs niks van begrepen. Dat is wat hier gebeurt. Dat is de wezenlijke achtergrond van deze gesprekken. Het is voor ons soms onbegrijpelijk. Ik moet zeggen, voor mij is het tamelijk onbegrijpelijk zoiets. Maar in ieder geval, het gebeurde. Er ging een wereld van onbegrip open voor hen die geconfronteerd werden met Jezus van Nazareth. Dat blijkt wel, want hij spreekt hierover dat hij het licht der wereld is. En inderdaad, er waren er. Er waren zelfs velen die in hem geloofden. Maar dan staat er in vers 31... Vervolgens Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Indien gij mij volgt, zijn de gelijksoortige woorden als die van vers 12, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En dan staat er, en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. En nou blijkt dat deze discussie gevoerd wordt in feite met hen van wie in vers 30 gezegd werd dat ze geloofden. Ze geloofden dat hij was degene voor wie hij zich uitgaf, zal ik maar zeggen. Ze vertrouwden zich aan hem toe. Dat betekent het feitelijk. En dan zegt de Heer tot hen, als je daarin volgt, als je daarin volhardt, als je in het woord blijft, dan ben je waarlijk mijn discipelen. Niet als je alleen maar mij nawandelt. Van A tot B, zal ik dan maar zeggen, op de landkaart. Want daar gaat het niet in de eerste plaats om. Maar als je ook blijft in mijn woord, zegt de Heer, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Het gaat er voornamelijk om of men ook geestelijk, in geestelijke zin hem volgt. En niet zozeer of men in aardse zin, in letterlijke zin hem volgt. Maar dan staat er, als je dat doet, dan zal de waarheid u vrijmaken. De waarheid, gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Want wie wandelt in het licht, ja, met Jezus zeggen wij, maar het licht is hij natuurlijk, hè? Hij is het licht der wereld. Wie wandelt in het licht, wie wandelt in gemeenschap met de Heer, die zal de waarheid verstaan. Dat is een belofte die gedaan wordt hier. En zult de waarheid verstaan. Er is een garantie op. Wie in zijn woorden blijft, wie blijft bij wat de Heer gesproken heeft, die zal de waarheid verstaan. Niet die verstaat de waarheid, want van vandaag op morgen gaat het dikwijls niet. Maar er staat, hij zal de waarheid verstaan. En dan staat er, en de waarheid zal u vrijmaken. Nou is het eigenaardig dat men struikelt over het laatste woord. En dat men niet begrijpt wat het wil zeggen om de waarheid te verstaan. Maar men begrijpt niet de noodzaak van dat men vrijgemaakt moet worden. Het is eigenaardig dus dat we aan de ene kant te maken hebben met het feit dat het volk meent de waarheid te kennen en te hebben in de wet. En daarmee een leidsman dan blinde te zijn of een leraar der heidenen, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar men heeft dat, men meent de waarheid te hebben, maar men heeft hem niet. En aan de andere kant, men meent vrij te zijn, maar men is niet vrij. Dat staat hier ook. Pas als men de waarheid verstaat, wordt men bevrijd. Het is moeilijk om te zeggen precies wanneer, dat staat hier ook niet bij. Maar er staat hier, als u mij volgt, als u in mijn woord blijft, zo zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En let vooral op de volgorde. Het is niet alleen het hebben van het woord, het is het blijven in het woord, zo staat er. Hè? En die gaat die in mijn woord blijft, het is een trouw blijven aan het woord. Wel, wanneer dat gebeurt, dan zult gij de waarheid verstaan, niet alleen hebben, maar vervolgens ook verstaan. En het resultaat daarvan is dan vervolgens weer dat die waarheid ons vrijmaakt. En andersom is het zo, er is niemand vrij zonder dat hij de waarheid verstaat. Ik heb het over praktische dingen uiteraard. Er is niemand in de praktijk van het leven vrij zonder dat hij eerst de waarheid verstaat. En dat is het belang van al die redeneringen, al die leringen van de schrift. Die zijn erop dat wij niet alleen de waarheid zouden hebben op een plankje in de kast of met koperen sloot op de schoorsteenmantel, maar opdat we inderdaad die waarheid zouden leren verstaan. Omdat we het verstandelijk ook inderdaad zouden begrijpen. De tweede Johannesbrief zegt dat we het verstand gekregen hebben. Om die leer van Christus, zo staat het er, om die te kunnen begrijpen. En daar gaat het hier ook om uiteraard. Wanneer we de waarheid leren verstaan, dan zal vervolgens ook die waarheid ons vrijmaken. Maar die waarheid, die leren we alleen verstaan wanneer we blijven in het woord. Dat wat God geopenbaard heeft. En natuurlijk, we kunnen ook zeggen, indien we blijven in hem die God geopenbaard heeft. En dan spreken we uiteraard over de Heer Jezus Christus. Want als we zeggen dat we moeten blijven in het woord, kunnen we zeggen we moeten blijven bij de schrift. Maar we kunnen ook zeggen we moeten blijven bij hem. Maar dat zijn geen twee dingen uiteraard. Dat is precies hetzelfde. We kunnen alleen bij hem blijven via het woord. Omdat wij hem alleen maar kennen uit het woord. We zouden niet eens weten dat hij bestond. Als we dat woord niet hadden, laat staan dat we zouden weten dat hij ook nog leeft. En voor ons leeft en met ons leeft. En bovendien ons leven is. Kunnen we alleen weten uit dat woord. Dus indien gij niet in mijn woord blijft, zo zult gij waarlijk, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En er komt een discussie op gang, ze antwoorden hem, zeggen, we zijn Abraham, Satan, we hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Ze zeggen, wij zijn al vrij. We zijn altijd vrij geweest, waarom moeten we vrij worden? Zie. En dan blijkt dat een misverstand te zijn, want het antwoord van de Heer is, en ieder die de zonde doet is een dienstknecht der zonde, vers 34. Staat er heel netjes, is een dienstknecht der zonde. Maar de bedoeling is duidelijk, slaaf der zonde, dus hetzelfde woord nu eenmaal in het Grieks, het gaat er juist om dat men als men de zonde doet niet vrij is. En ieder die de zonde doet, doet dat niet uit vrije wil, maar hij doet dat omdat hij een slaaf is van de zonde. Ik wou dat we dat eens begrepen. Dat een ieder die de zonde doet, een slaaf is van de zonde. En een slaaf is niet een vrije, integendeel. In de Bijbel staan dienstknecht en vrije tegenover elkaar. Oftewel slaaf en vrije staan tegenover elkaar. Je bent of een slaaf van de zonde, of je bent vrij. Eén van de twee. En als je het helemaal zwart-wit stelt, dan is het dus zo. Of je bent een slaaf van de zonde en je doet dus niet anders dan zondigen. Of je bent vrijgemaakt en je zondigt niet. Want wat uit God geboren is, zondigt niet. En hier worden ze uitdrukkelijk gewezen op de twee naturen die de gelovige door wedergeboorte nou eenmaal ontvangen heeft. Het een is een slaaf van de zonde, het kan niet anders, en het, in principe niet althans. En het andere is uit God geboren en dan staat er zijn zaad blijft in hem, dat wil zeggen wat uit God geboren is, zondigt niet. Het kan ook niet. Die twee dingen staan tegenover elkaar. En waar de Heer Jezus op wijst is uiteraard dat zoveel hem aangenomen zouden hebben, Johannes 1, dat die macht zouden krijgen om kinderen Gods te worden, namelijk degene die in zijn naam geloven. En dat is waar hier op gezinspeeld wordt, wanneer ze hem zouden blijven volgen, tot na zijn opstanding zal ik maar zeggen, zouden ze door zijn opstanding kinderen Gods worden en bovendien door het verstaan van die waarheid vrij worden. Vrijgemaakt waarvan? Nou, van meer dan hun lief was. Dat is duidelijk. Vrij namelijk in de eerste plaats van de zonde. Daar gaat het in de eerste plaats om, namelijk in dit schriftgedeelte. Maar bovendien ook vrij van de wet en daarmee zelfs vrij van het jodendom. Maar dat konden ze moeilijk begrijpen nu al. Het was helemaal moeilijk te verteren, maar daar komt het toch wel op neer. Het zou betekenen dat men met de Heer Jezus Christus zou moeten uitgaan buiten de lege plaats. Maar dat heet zo, buiten de lege plaats, en dat is dan de aanduiding voor Jeruzalem. Maar het had ook kunnen zijn dat we moeten uitgaan met de Heer Jezus uit het diensthuis. Ja, ik ben de Heer uw God die je uit het diensthuis, uit het slavenhuis inderdaad, uit het diensthuis hebt uitgeleid. En Israël zou opnieuw uit slavernij moeten bevrijd worden. Niet zozeer uit de letterlijke slavernij zoals eens uit Egypte, maar uit de geestelijke slavernij onder de wet en onder de zonde. Daar gaat het hier om. En daarom zegt de Heer, jullie zijn niet vrij. Je kan dan weliswaar Abraham zaad zijn en misschien naar de mens gesproken nooit iemand gediend hebben, wat natuurlijk ook al niet waar was. Hij zegt, maar in ieder geval, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. De andere kant is natuurlijk duidelijk dat Israël op dit moment, en deze Joden op dit moment dat dit gezegd wordt, leefde onder de heerschappij van de Romeinse keizer, van het Romeinse Rijk. En toen de Romeinse keizer er nog niet was, was het het Griekse Rijk, en daarvoor was het het Medo-Persische Rijk, en daarvoor was het het Babylonische Rijk. En hoe kun je dan zeggen, we hebben nooit iemand gediend? Zeker aan hun voorbij gegaan. Ze zijn al vele eeuwen lang slaven geweest van andere volkeren. De tijden der heidenen, namelijk de tijden der heerschappij van de heidenen, want dat betekent dat, die duurden al zo'n pakweg zo'n 600 jaar. Men was niet vrij. Niet letterlijk, niet politiek, niet economisch. Men was onder het juk van de tollenaren, weet je nog, die belastinginners, die geld inden voor het Romeinse Rijk. Ze waren schatplichtig aan de bezetter. Men was niet vrij. En begrijpt u me nou goed, dat iemand die zondigt ook inderdaad niet anders kan. Hij is daar een slaaf van. Daarom is het absurd, ik blijf dat herhalen, daarom is het absurd om mensen te plaatsen onder wat voor regels dan ook, om te proberen mensen te verbeteren. Het is een onmogelijke zaak, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet, zegt Romeinen 8. Dat is een onmogelijkheid. Hij is in dienst, hij is een slaaf van de zonde. En hij moet niet zijn gedrag veranderen, dat is nergens voor nodig. Want daardoor blijft hij nog een slaaf van de zonde. Wat namelijk moet gebeuren is dat hij van die zonde, van die macht waaronder hij verkeert, dat hij daarvan bevrijd moet worden. Hij moet uitgeleid worden vanuit die slavernij, oftewel hij moet het juk afleggen. En dat is precies wat de Heer Jezus predikt in zijn dagen. Dat hij was het licht der wereld en het licht maakt de waarheid openbaar. En wie hem als het licht zou volgen en daarin zou blijven, die zou de waarheid niet alleen verstaan. Moet hij zeggen, niet alleen zien, maar vervolgens ook verstaan, maar niet alleen verstaan. Maar bovendien zou die waarheid hem ook vrijmaken. En begrijpt u me nou goed, als wij elkaar voorhouden dat de waarheid is dat we van nature zondaren zijn, dan worden we daar niet vrij van. En als we elkaar vertellen dat we dingen doen die toch eigenlijk verboden zijn in de wet, dan kan dat wel waar zijn, maar op zich worden we daar niet vrij van. Waarom niet? Omdat dat de volle waarheid niet is. Het mag dan strikt genomen niet onjuist zijn, maar u weet hoe het gaat voor de rechtbank, hè? De waarheid, niets dan de waarheid en de hele waarheid. Ja, ja, ja. En zo is het met het woord der waarheid ook zo. Niet een stukje ervan, niet enige bijbeltekst die ons toevallig wel uitkomt, omdat we nou eenmaal toch kunnen kiezen uit pakweg 1200 bladzijden, waar genoeg teksten in staan die we kunnen gebruiken voor ons doel. Nee, het gaat om de waarheid, niets anders dan de waarheid, maar vervolgens ook de hele waarheid. Die maakt ons vrij. Dat leer dat de mens van nature een zondaar is en de slaaf is van de zonde, bovendien eventueel zelfs een slaaf is van de wet, dat is wel waarheid, maar het is niet de hele waarheid. En daarom maakt hij ons ook niet vrij. De waarheid is namelijk dat de wereld weliswaar onder die macht van zonde en wet verkeerde, maar dat God zijn zoon gezonden heeft in deze wereld en die hier in deze wereld kwam onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. De zoon des mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. De waarheid is niet alleen dat de mens verloren was en van nature verloren is, maar de waarheid is dat er iemand gekomen is om ons vanuit die macht, vanuit die slavernij te verlossen, om ons werkelijk uit te leiden uit het diensthuis, om ons vervolgens vrij te maken. Ik zeg genadig hoe vele plaatsen vandaag ook weer in ons land die woorden gelezen zijn. Ik ben de Heer uw God die uit het diensthuis heb uitgeleid. Terwijl ik er altijd aan moet denken dat diezelfde mensen die op dat moment daarna zitten te luisteren in werkelijkheid nog in het diensthuis verkeren. En soms denk ik als ik een slechte bui heb, ze zijn er juist naar binnen gegaan. Maar dat is misschien wat te concreet geredeneerd. Maar ik bedoel het wel zo. Dat is de waarheid namelijk. Dat wij niet gebracht zijn onder een juk, onder wat voor juk dan ook, niet onder een wet, niet onder de macht van de zonde of hoe dan ook. Dat, het is ook niet de bedoeling dat we zouden eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, zoals ik dat wel eens zeg, maar het is de bedoeling dat we vrijgemaakt zouden worden. Ook niet opgesloten tussen dikke muren, bedoel ik dan maar. Ook niet onder een juk geplaatst, hoe goed bedoeld dan soms ook. Maar de bedoeling is dat we wandelen zouden in het licht. Dat we zouden blijven in het woord wat God gesproken heeft. Te beginnen Genesis 1 vers 1 vanzelfsprekend. Maar vooral niet ophouden voor het laatste vers van Openbaring. En als we daarin blijven, dan hebben we niet alleen die waarheid ontvangen, maar dan zullen we ook de waarheid leren verstaan. Het is een belofte, het is ook een garantie. En vervolgens zullen we door die waarheid vrijgemaakt worden. Het is een proces, dat weet ik. Maar het gaat erom dat we dat proces zouden propageren. Dat we zouden weten dat het daarom gaat. Dat we verlost worden. De waarheid zal u vrijmaken, staat daar. Als je ooit een gelovige tegenkomt die vrij is, dan weet u dat hij op de goede weg is. Toch? Dat is zo, ja. De waarheid zal ons vrijmaken. Vrij waarvan? Laten we even terugkeren, gemakshalve. En ook zekerheidshalve, veiligheidshalve naar deze omstandigheden hier. Waarvan moest men vrij worden? Wel uiteraard van de slavernij van de zonde natuurlijk. Het eigenaardige is dan ook dat de Heer zegt in vers 35... De dienstknecht, namelijk de slaaf, blijft niet eeuwig in het huis, maar de zoon blijft er eeuwig. De zoon van het huis, dat is de erfgenaam namelijk. De zoon is de erfgenaam van het huis, die blijft er wel eeuwig. Maar we zien dat het huis kan opgevat worden als het huis Israëls in dit geval, bijvoorbeeld. Maar beter nog, het huis moet hier opgevat worden als de aanduiding van de schepping. Het huis waarin God woont. Het huis waarin ook de zoon zal wonen, omdat hij nou eenmaal de zoon en daarmee de erfgenaam is van God. En wat hier gezegd wordt, is dat slaven dan weliswaar in het huis zijn, dat kan dan wel wezen, maar die blijven daar niet altijd. Zie. En in de smalle betekenis wordt het toegepast op Israël onder de wet, zoals dat niet zozeer hier, maar wel in Galaten 4 uitdrukkelijk gedaan wordt. Wordt uitdrukkelijk gezegd dat Israël naar het vlees slaven zijn en daarom geen erfgenamen. Het zijn dienstknechten. En van die dienstknechten wordt gezegd, die blijft niet eeuwig in het huis, maar de zoon blijft er eeuwig. En zelfs als je beweert van, we zijn altijd vrij, we zijn kinderen Abrahams, we zijn Abrahams zaad, we hebben niemand gediend, enzovoort, dan moet nog vastgesteld worden dat niet altijd zo zal blijven. Want de mens hoeft maar te overlijden en hij is deze wereld uitgestapt. Hij is door de deur, door de dalet, door de deur uitgegaan. Ja, door de dood dus. Want daardoor treden we de wereld uit. Uit de hemel, daar waren we trouwens sowieso nauwelijks. Maar in ieder geval de aarde ook nog uit. En dan bevinden we ons buiten de schepping. Buiten de wereld. Buiten die geschapen hemelen en aarde. Zo is het nou eenmaal, ik hoef dat ook niet uit te leggen nu. Maar het gaat erom dat we door te sterven simpel deze wereld verlaten. En dus dit huis verlaten. En daarom, een slaaf blijft niet altijd in het huis. Of blijft niet eeuwig in het huis. U ziet het, eeuwig kennelijk wel degelijk betekent altijd durend. Hè? Een slaaf blijft niet eeuwig in het huis, maar de zoon blijft er eeuwig. De zoon is de erfgenaam van het huis, die blijft er wel. De zoon is immers degene die leven heeft. Het zijn de woorden die met name de apostel Johannes, die dan ook dit evangelie schreef, veel gebruikt, hè. De zoon is degene die het leven heeft. Het leven is in de zoon. God heeft ons het eeuwige leven gegeven en dit leven is in de zoon. Zie. Nou, zo ook hier. De zoon blijft eeuwig in het huis, want de zoon heeft eeuwig leven. En een slaaf, een dienstknecht, met name dan een slaaf der zonde, blijft niet in het huis en zal eruit verwijderd worden. Dat is de normale gang van zaken in verband met slaven. En daarom is de conclusie daaruit, vers 36... Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Een eenvoudige gedachte, waarbij de Heer niet meteen de gedachtegang van de Joden bestrijdt, Maar hij zegt er wat bij. Hij zegt, kan wel wezen wat je bent. Misschien ben je nou vrij in jullie opvatting. Maar wat de zonde betreft, ben je een slaaf van de zonde. En daarom niet vrij. Maar je moet dus op een andere wijze vrij zijn. Je moet andere vrijheid hebben dan de vrijheid die je meent te hebben. Je moet vrijgemaakt worden, niet door zaad van Abraham te zijn. Want daardoor ben je nog in ieder geval een slaaf van de zonde van de wet. Maar je moet vrij worden door het leven niet van Abraham, maar door het leven van Christus, het leven van de zoon te hebben. Zie. En daarom, indien dat de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Want als we het leven hebben ontvangen van de zoon, zullen we wel eeuwig in het huis blijven. Zie. Als het huis dan die vrijheid is, wel een dienstknecht of een slaaf is het, maar hij verdwijnt er wel uit. Maar als we vrij zijn gemaakt door de zoon, dan zullen we waarlijk vrij zijn. En let erop dat waarheid en vrijheid hier bij elkaar gebruikt worden. Waarlijk vrij zijn. Want de waarheid maakt vrij. Waarheid en vrijheid horen bij elkaar. Het lijkt me een duidelijke zaak, dat is historisch langzamerhand wel bewezen, dacht ik, dat mensen over het algemeen in slavernij gehouden worden door hen leugens voor te houden. Door hen onwaarheid te vertellen. Men houdt liever de mens onwetend, wordt er wel eens geredeneerd, om ze te kunnen onderdrukken, dan dat de mens de waarheid vertelt. Want als ze de waarheid zouden weten, zouden ze vrij zijn. En in de praktijk is dat ook zo. En vooral is dat zo wanneer we de waarheid ontvangen door het licht, namelijk door het woord van God. De waarheid is dat een ieder die gelooft in de Zoon ook dat leven van die Zoon ontvangt. En dan vrij is, onder geen enkel juk valt. En dan de Heer Jezus licht het ook toe en zegt, ik weet dat gij Abrahams zaad zijt. Ja, vanzelfsprekend wist hij dat. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt. Maar gij zoekt mij te doden. Met andere woorden, wat maakt het nou uit of je Abrahams zaad bent? Als je mij zoekt te doden, dan betekent dat Abrahams zaad te zijn helemaal niks. Hij zegt, ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Dan hebben we weer die merkwaardige situatie die zich de eeuwen door voorgedaan heeft, dat zij die de waarheid brengen, of dat wat er voor door moet gaan, althans, dat zij die de waarheid brengen, vervolgd worden. En met name is dat dan zo bij de Heer Jezus zelf, die de waarheid brengt, die alleen maar een woord predikt, en die daardoor de haat van zijn omgeving op zijn hals haalt, zodanig dat men zoekt hem te doden. En ze zouden hem ter plekke gelinst hebben, als hij zich niet verborgen had, maar dat is het laatste vers van dit hoofdstuk. Dat is niet de enige keer. Wij zouden zeggen, dan moet hij maar niet zo ontactisch wezen, maar ik zeg altijd dat ik het aardig vind dat het zo was. Hij vertelde de waarheid. Wij noemen dat een gebrek aan tact. Maar ik noem het een overmaat aan liefde. Ik geloof dat een uitdrukking van liefde is om mensen de waarheid te vertellen. Om mensen te zeggen hoe het zit. Zodat ze weten hoe ze verder kunnen. Zie? Daarvoor moet je informatie hebben. Je moet de waarheid kennen. En dat is precies wat de Heer Jezus doet. Het brengt hem de waarheid. Predikt hem de waarheid. Maar, zegt hij, gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Het kon er niet terecht. De waarheid paste niet in hun wereldbeschouwing. Of, om het nog anders te zeggen, ze hadden al een geloof. Er past er niks meer bij. Maar goed, de Heer zegt, ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Dat is wat herhaalde malen in het evangelie van Johannes naar voren komt. Dat de Heer spreekt de dingen die hij van boven ontvangen heeft. Hij spreekt de woorden Gods. Enzovoorts. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Maar hier komt de toepassing en zegt, wel, ik doe dat, doen jullie dat nou ook eens. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Kortom, doe dan ook eens wat je gezien hebt bij Abraham. Als je dan het zaad van Abraham bent, neem dan een voorbeeld aan Abraham. En in de volgende versen staat dan ook wat eronder verstaan moet worden. Daar staat, zij antwoorden zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Jezus zei tot hen, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zou gij de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt gij mij te doden. Een mens die u de waarheid gesproken hebt, welke ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Nou, dat is klare taal. Als je dan zaad van Abraham bent, en als je dan doet wat je bij je vader gezien hebt, bij Abraham gezien hebt, wel dan hoor je in ieder geval niet de Messias naar het leven te staan. Hoor je in ieder geval niet het beloofde zaad van Abraham, of de zoon van Abraham zelfs, naar het leven te staan. Volgens Matthäus 1 vers 1 is de Heer Jezus immers gewoon de zoon van Abraham. Maar dat is wel wat er gebeurt. En u ziet dat het dan helemaal ook niks betekent of iemand nou al of niet zaad van Abraham is. Het gaat erom of ze ook zouden wandelen in de voetstappen des geloofs van hun vader Abraham. Om dan maar eens een vers uit Romeinen 4 te citeren. Zie? Maar ze zochten hem te doden, staat er, in plaats van dat ze de werken Adam van Abraham deden. En waarom? Wel, nu zoekt gij mij te doden, vers 40, een mens die u de waarheid gesproken hebt. Zij genadig, ik moet er ineens aan denken, dat, ik meen dat het was de Galatenbrief. Hoop ik dat ik dat vinden kan zo gauw. In de Galatenbrief vertelt de apostel Paulus aan de Galaten de waarheid. Iets wat hem ook niet in dank wordt afgenomen trouwens. Ja, hoofdstuk 4 vers 16 bedoel ik. De Galatenbrief gaat immers ook over dat de gelovige bevrijd is van de wet. Dat hij niet onder de wet leeft, geen slaaf is van de wet. En dat hij misschien een kind was, dat de Joden misschien kinderen van Abraham waren oorspronkelijk. Maar zegt hij dan in hoofdstuk 4 vers 1, een kind, wel zolang het tijdens de erfgenaam een kind is, verschilt hij niks van een slaaf. Hij is zelfs een dienstknecht. Zeer tot ongenoegen van de kinderen overigens. Maar dat staat hier, hè. Een kind verschilt in niks van een dienstknecht. Maar het gaat erom dat kinderen uiteindelijk een keer zonen worden, kortom volwassen worden. En dan wordt in het slot van dit hoofdstuk inderdaad erop gewezen dat Israël, het natuurlijke Israël, dat in feite in slavernij was. En dat daarom Ismaël, die geboren werd uit de slavin, dat daarom Ismaël ook niet de beloofde zoon van Abraham was. Want hij was een slaaf van geboorte. En daarom geen erfgenaam. Maar goed, maar in dat verband zegt de apostel in vers 16 van Galaten 4, ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Maar inderdaad, dat gebeurde. Die Galaten gedroegen zich vijandig ten opzichte van de apostel Paulus, eenvoudig omdat hij de waarheid zei. Ik heb dat vroeger nooit kunnen begrijpen, als ik die versen las uit het Johannes evangelie bijvoorbeeld, dat mensen de duisternis liever hadden dan het licht, en dat ze liever de leugen geloofden dan de waarheid enzovoort. Ik heb dat nooit kunnen begrijpen. Toch is het zo. Ik kan het nog niet begrijpen trouwens, maar ik weet nou dat het werkelijk zo is. Ik dacht altijd in dat soort, in verband met die zaken aan de ergste misdadigers, over die een of andere misdaad gepleegd hadden, die ze op een of andere wijze geheim moesten houden enzovoorts. Maar dat is heel de bedoeling niet. Het gaat gewoon over de natuurlijke mens in het algemeen. Die liever de leugen gelooft, liever praatjes gelooft, zal ik dan maar zeggen, dan dat hij werkelijk op zoek is naar de waarheid en die waarheid gelooft. En in vele gevallen is het zo dat als hij geconfronteerd wordt met de waarheid, dat hij dan binnen de kortste keren maakt dat hij wegkomt. Of eventueel een moord begaat. Misschien in overdrachtelijke zin dan, maar zo gaat het dan wel. En dat is wat met de apostel Paulus gebeurde ten aanzien van de Galaten, maar niet alleen ten aanzien van hen, maar ook in de Korinthebrief. Korinthebrieven vinden we diezelfde gedachtegang terug, waarbij de apostel Paulus hen de waarheid predikte, maar waarbij zij de waarheid niet beliefden en daarom Paulus ook liever maar niet meer zagen. Zo zelfs dat Paulus het eigenlijk maar nauwelijks aandurfde om naar Korinthe te gaan. Kennelijk is hij dan ook met een grote boog omheen gereisd. Nou ja, bij wijze van spreken, maar dat is wat gebeurd is. Dat zelfs gelovigen de waarheid niet wensen. Kijk, het is een heel eenvoudige zaak dat we hier in Johannes 8 te maken hebben met de Joden, godsdienstige mensen die een deel van het woord van God althans geaccepteerd hadden. En bepaalde dingen uit de Bijbel ook inderdaad geloofden. En tot op zekere hoogte daarmee leefden. De Bijbel maakte vervulden een belangrijke rol in hun leven en zeker in hun cultuur. Maar er was geen plaats voor de meest essentiële waarheid uit het woord van God. Zie? Het waren godsdienstige mensen die protesteerden tegen de prediking, tegen de werken van de Heer Jezus. Het waren niet zomaar heidenen, ongelovigen, zal ik dan maar zeggen, in die zin. Het waren geen sceptici, cynici, die zeiden, allemaal onzin. Wel nee, het waren godsdienstige mensen, op hun eigen manier althans. Maar het waren godsdienstige mensen, ze hadden al een geloof. Maar er was geen, niet eens ruimte, bij hen zelfs niet, was niet eens ruimte voor de vervulling van dat wat ze geloofden. En dat is eigenaardig, omdat geloof altijd te maken heeft met de toekomst. Geloof moet altijd verwisseld worden voor aanschouwen. En toen daar wat aanschouwd kon worden, zoals de apostel Johannes ook gedaan heeft, volgens 1 Johannes 1, vers 1. Toen er wat aanschouwd kon worden, toen wilde men het niet zien. Er was geen ruimte voor. Men hield liever vast aan de beloften, dan dat men de vervulling van die beloften aanvaarde. En zo is tot vandaag aan de dag nog. Tot vandaag dat mensen horen vertellen, ja, wij zijn zondaar, we zijn diep verloren, we zijn zwaar, we komen van alles tekort en zo, we zijn verloren zondaren voor God. Maar als je dan vervolgens predikt dat zaligmakende genade Gods verschenen is en alle mensen zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Nee, stel je voor, want dan moet je ophouden steeds maar te zeggen dat je een zondaar bent. Kun je die traditie niet vasthouden. Kun je niet meer zingen van God enkel licht voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door 1000 zonden. Kun je dat niet meer zingen? Ik kan het niet zingen hoor. Ik weet wel dat een couplet achteraan komt. Hè? Maar ik heb, desondanks heb ik er moeite mee. Ja, ik weet wel wat er achteraan komt. Ik heb al die versjes moeten leren op school. Hè? Psalmversjes heette dat, op maandagochtend. Ik heb ze allemaal moeten leren. Hè? Heer, waar dan heen tot u alleen, gij zult ons niet verstoten. Ja, ik weet het wel. Maar ik wou dat men het wist. Ik wou dat zij over wie ik het heb, dat zij het ook wisten. Om daarna vervolgens te leren dat God ons ziet in Christus volmaakt. Dat is de waarheid. Dat moet de waarheid zijn, want dat is wat ons vrij maakt. En de leer dat wij zondaren zijn, dat maakt ons niet vrij, in tegendeel. Dat maakt ons gefrustreerd. Dat is een ander woord voor in slavernij zijn, hè? Dan ben je gefrustreerd. Dan zit je ergens onder. En dan kun je er niet uit. Dan ben je gefrustreerd. Dat is slavernij. Maar de waarheid is dat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft ontvangen en inderdaad eeuwiglijk in het huis blijft. En dus in het licht is. Dat is de waarheid. En die waarheid maakt vrij. Maar tot vandaag is het zo dat de mens daar bang voor is. Oh, niet alleen de ongelovigen, mensen recht uit de wereld, maar ook godsdienstige mensen. Met een eigenwillige godsdienst, die uit Colossense 2, weet u waarschijnlijk wel. Precies hetzelfde is dat, precies hetzelfde verschijnsel. Wel een deel van het woord hanteren, maar niet vrij willen worden. En niet de waarheid willen accepteren, omdat die waarheid in feite ten koste gaat voor dat wat men van oudsher heeft meegekregen, dat wat men altijd geloofd heeft, kortom, gaat ten koste van de hele oude mens en van heel zijn wezen. En dat is precies de bedoeling, want als dat niet zo was, zou je uit van de waarheid ook niet vrij worden. Want wij moeten niet alleen bevrijd worden van de zonde en van de wet, waar wij werkelijk van bevrijd moeten worden is van onszelf dus. Het zijn geen twee dingen, ik en de zonde die in mij woont. Het is één ding. En als we bevrijd moeten worden van de zonde, moeten we bevrijd worden van onszelf. Daarom is het evangelie, namelijk het woord der waarheid, is inderdaad een boodschap die volgens de gelaten brief is niet naar de mens. Integendeel, het gaat ten koste van de mens. Maar juist daardoor worden wij vrij. Het eigenaardige is dat de mens altijd geweten heeft en gedemonstreerd heeft dat hij zich zijn beperkingen bewust is. Je weet dat hij een boel dingen niet kan. Het is natuurlijk een raar verhaal, Maar onderweg hier naartoe zag ik de paden in het land staan met een deken om zich heen. En ik vroeg me af hoe die beesten het in de hitte uithouden in de zomer, in de rechtstreeks in de zon, zonder schaduw. Maar ook hoe ze een paar maanden later in die kou van vandaag en zelfs in de vorst gewoon buiten blijven staan en dan nog niet doodvriezen. Ik begrijp dat niet. Ze kunnen zich beter aanpassen dan wij. We komen maar een boel tekort, eigenlijk. Wij zijn zo vrij niet. Wij moeten ons beschermen tegen de zon, tegen de warmte. We moeten ons beschermen tegen de kou. Kortom, het is niet goed of het deugt niet. Maar dat wist u al natuurlijk, hè? Want wij zijn niet vrij. Maar eenvoudig, een wat onbenullig voorbeeld natuurlijk. Maar heel reëel, wij zijn niet vrij. We zijn gebonden aan onze plaats, aan onze omstandigheden, aan ons milieu. Ja, aan onze afkomst en zo, daar zitten we allemaal aan vast. En toch is het de bedoeling dat we daarvan bevrijd worden. Hoe? Door ons vechten? Nee hoor. Door simpelweg te blijven in het woord van God. Waardoor we de waarheid zullen leren verstaan. En als we de waarheid hebben ontvangen en hebben leren verstaan, dan zullen we daardoor inderdaad vrij zijn. Zie? En als u zegt van ja, maar we moeten toch blijven in hetgeen overgeleverd is wat de vaderen geleerd hebben. Dan zeg ik ja, dat kan wel wezen. Maar als we wedergeboren zijn, dan hebben we een andere vader. Natuurlijk zegt de schrift, eert uw vader en uw moeder. Maar herinnert u zich wat er achteraan staat? Opdat gij een lang leven zult hebben. Maar het langste leven wat ik ken is eeuwig leven. En dat is door onze hemelse vader te eren, hoor. Zo zit het in elkaar. Zie? En daar gaat het hier ook om. Dat is wat de Heer Jezus zelf deed. Zijn vader eren. Dan weet ik wel, Israël beroept zich hier in vers 41 op God als hun vader. We hebben een vader, namelijk God. Maar dat ontkent de Heer Jezus. Hij zegt, vers 42, indien God uw vader was, zo zou gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan. Dat is een logica waar niemand tegenop kan. Als God je vader is, dan moet je de Heer Jezus lief hebben. Dat kan niet missen. Dat is een kwestie van familieband enzovoorts. Ja, geestelijke familie eventueel, maar het lijkt me duidelijk genoeg. Want, zegt de Heer, ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben niet gezonden door mensen, maar van God gezond. Het is precies hetzelfde als wat de apostel Paulus in Galaten 1 aanhaalt in verband met zijn eigen bediening, zijn eigen prediking. Het is niet van mensen. Het is geen woord naar de mens. Ik ben ook niet bij mensen te raden gegaan, maar ik heb het van God ontvangen. Hij is mijn zender. En het feit alleen al dat het een boodschap is niet naar de mens, bewijst dat het een boodschap is van God. En dus dat het de waarheid is. En aan de andere kant, elke boodschap die wel is naar de mens, kan nooit een boodschap van God zijn. Dat is een heel simpele zaak hoor. Daar ben ik heel gemakkelijk in. Maar de boodschap die wij ontvangen hebben is er een van vrijheid. En wanneer we de waarheid niet verstaan, wanneer we niet in het woord blijven, nou laat ik dan niet zeggen wij, dan zal ik het zij zeggen. Hè. Wanneer zij, deze mensen waar het hier om gaat, niet in het woord blijven, dan wordt tot hen gezegd, vers 43. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. En waarom konden ze zijn woord niet horen? Ja, omdat ze in zijn woord niet bleven. Nee, maar waarom konden ze het niet horen? Wel staat er, gij zijt uit uw vader de duivel. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uw vaders doen. Begeerde van de duivel dus. En die was een mensenmoordenaar van de beginnen. En is in de waarheid niet staande gebleven. Zie. Hij is degene die de mens het leven ontnomen heeft. Hij is degene die de wereld als het ware van God heeft afgesneden. Hij is daarom de moordenaar en daarom de leugenaar van de beginnen. En daarom is het licht wat wij kennen in de wereld, dan ook niet het rechte licht. Als dat zo was, dan had de Heer Jezus niet hoeven komen. Ik zeg altijd maar zo, het natuurlijke licht in deze wereld, dat belicht ons. Het houdt ons de dingen krom en verdraaid voor. Maar het licht is in de wereld gekomen, namelijk de Heer Jezus, de Zoon van God. En hij is gekomen om ons de waarheid te openbaren en daardoor vrij te maken. Maar het is de Satan die ons in zijn macht probeert te houden door ons te beliegen. Hij is de mensenmoorder van de beginnen. Hij is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. En wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Dat wil zeggen, hij spreekt uit zijn ego. Hij spreekt uit zichzelf, uit zijn eigen wezen. Het grote verschil tussen de duivel en de Heer Jezus is dat de duivel spreekt uit zijn eigen, uit zichzelf. En dat de Heer Jezus spreekt de woorden van zijn hemelse Vader. Dat is het grote verschil. De Heer Jezus was gezonden met de boodschap van licht en leven door zijn hemelse Vader. Maar de duivel niet, en daarom staat van hem, hij is een leugenaar en de vader derzelve. Dus hij is de leugenaar en de vader. Derzelver leugen staat er dan, maar dat woordje leugen staat schuin gedrukt. Dat hebben de vertalers ingevuld, want ze hebben gemerkt dat je wat moet invullen. Dat moet je ook, maar je moet niet invullen leugen, je moet invullen leugenaar. Hij is de vader derzelfde, wil zeggen dat hij de vader is ook van de leugenaars. En dat is in ieder geval, is dat in overeenstemming met de strekking van dit schriftgedeelte, waarbij de Heer Jezus tot die mensen daar zegt, jullie noemen God je vader, wel de duivel is je vader. Als God je vader was, zou je mij lief hebben en zou je de waarheid aanvaarden. Maar nou dat niet zo is, ben je een erfgenaam, een kind of een zoon van de duivel zelf. En dan zegt de Heer Jezus in vers 45, maar gij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Hem die de waarheid zegt, wordt niet geloofd door de omstanders. Als je mensen een leugen vertelt, zijn ze geneigd je te geloven, moet je maar eens opletten. Daar heb ik een hele rij voorbeelden van. Voor allemaal leugens die geen enkele basis hebben, waar zelfs geen kern van waarheid in steken, die mensen grif geloven. Maar de waarheid geloven, nee, dat niet. Integendeel, leugens worden juist altijd uitgevonden om de waarheid te verbergen. Zodat de mensen zich wel bezighouden met leugens en met de vraag of die leugens nou al of niet betrouwbaar zijn en hoe ver ze gelogen zijn enzovoorts, opdat ze zich maar niet bezig zouden houden met de simpele waarheid. Dat is wat tot vandaag aan de dag gebeurt. Dat is niet zo ver bij de deur vandaan hoor, waar dat gebeurt. Maar dus wat hij zegt, maar mij, omdat ik de waarheid zeg, geloof gij niet. En dan zegt hij, als argument, wie van u overtuigt mij van zonde? Eigenlijk zegt de Heer dus gewoon, vertel eens, wat heb ik ooit verkeerd gedaan? Welke zonde heb ik ooit begaan, zegt de Heer? En uiteraard geen één. Hij was ons in alles gelijk geworden, maar uitgenomen de zonde. Enzovoort. In hem was geen schuld. Hij zegt, nou, je kent mij. En ik vertel je wat. Waarom geloof je dat dan niet? Heb ik er nooit een zonde begaan waardoor ik onbetrouwbaar ben of zo? Dat is het argument wat hij gebruikt. Wie van u overtuigt mij van zonde? Nou, kennelijk niemand. En dus, en indien ik de waarheid zeg, waarom geloof je mij niet? En dan zien we geïllustreerd de macht van de zonde en de macht van Satan daarmee ook in de natuurlijke mens. Dat hij van nature geneigd is om de leugen te aanvaarden en de waarheid, Romeinen 1, in ongerechtigheid ten onder te houden. Heel bewust. Het is niet een kwestie van hoe komen wij achter de waarheid. Het is een kwestie van als we de waarheid vinden, houden we hem ten onder. Dat hoeft niemand te weten. Dan houden we weg. Omdat het ons niet past. Omdat het ons ook niet vriendelijk overkomt. Als je iemand de waarheid zegt, weet je wat ze dan van je zeggen? Ze zeggen, oh, wat is die liefdeloos. Verschrikkelijk, wat zijn die mensen liefdeloos. Eenvoudig omdat je ze de waarheid vertelt. Eenvoudig omdat je ze vertelt dat de natuurlijke mens onder een juk is. Maar dat de vrijheid is in Christus. En dat de Zoon des mensen gekomen is om ons te bevrijden van elk juk. En zeggen, goh, wat is dat liefdeloos? Nou, daar is niks liefdeloos aan, integendeel. En ik herhaal wat ik begin van de middag gezegd heb. Het is niks wat je beter voor een mens kunt doen dan hem de waarheid vertellen. Als je kans ziet om dat tactvol te doen, moet je dat vooral doen. Maar zorg dat hij het begrijpt. Nu weet je, in Nederlandse taal is iemand de waarheid zeggen hetzelfde als iemand dus een flink op zijn kop geven. En in de praktijk is het dat ook dikwijls. Dat weet ik wel. Maar dat is geen excuus om het niet te doen. Uiteindelijk is het zo dat heel eenvoudig de prediking van het evangelie, de prediking is van het woord der waarheid. En als het goed gepredikt wordt, is er altijd reactie. Als die boodschap gepredikt wordt, dan zijn er twee reacties mogelijk. Of men neemt het aan en is blij voor de waarheid die men eindelijk gevonden heeft omdat men ernaar op zoek was. Of mensen verkeren in je vijanden. Dat is wat gebeurt. Maar niettemin blijft het zo dat wij die in dat woord blijven, vrij geworden zijn. Eenvoudig omdat we afhankelijk zijn geworden, niet langer van de leugen in deze wereld, maar dat we afhankelijk zijn geworden van het woord der waarheid wat in Christus tot ons gekomen is. En dan blijft het zo dat wij als natuurlijke mens dan misschien niet al te zeer in staat waren om de waarheid en het licht te onderscheiden. Maar wat is het dan geweldig dat het volgende hoofdstuk zegt dat ook iemand die van nature blind geboren is, dat die het licht in de ogen ontvangt wanneer hij ontmoeting heeft met de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat wij die tot hem gekomen zijn en die de Heer Jezus, de Zoon des mensen, de Zoon van God, als onze verlosser hebben aanvaard, dat we ook hebben aanvaard deze genezing. Dat we licht in onze ogen hebben teruggekregen, dat we in staat zijn om het licht te onderscheiden en in dat licht te wandelen. Omdat we de waarheid zouden verstaan en omdat die waarheid ons vrij zou maken. Want dan, zou ik bijna zeggen, dan kunnen we kerstfeest vieren. Namelijk in het licht en in vrede. Amen. Zullen we danken? We danken u, trouwe Vader in de hemel, dat u uw Zoon in deze wereld gezonden hebt. Uw Zoon die ons u geopenbaard heeft. We danken u, Vader, voor het licht wat tot ons gekomen is, want ook wij wandelden in duisternis. Maar we danken u dat het licht tot ons gekomen is en dat wij nu ook mogen wandelen in dat licht wat we ontvangen hebben. We danken u, Vader, dat u onze ogen ook geschikt gemaakt hebt om dat licht te aanvaarden. Dat het ons niet langer verblindt, maar dat we in dat licht uw waarheid mogen leren verstaan. Een waarheid die misschien niet altijd positief is over de natuurlijke mens. Maar een waarheid die positief is over uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. We danken u, Vader, voor de vrijheid waarin u ons geplaatst hebt. We danken u dat we die vrijheid mogen gebruiken ook in uw dienst. Dat we op vrijwillige basis ook uw naam in ons leven mogen grootmaken. We danken u, Vader, dat we niet langer slaven zijn van de zonde, maar dat u ons vrijgemaakt hebt om te zijn dienaren van een nieuw verbond. We zeggen u dank, Vader, voor die rijkdom dat we dat ook vanmiddag met elkaar mochten bezien. We danken u dat we uw woord ook zo mogen openen. Dat we steeds opnieuw daardoor bepaald mogen worden bij die geweldige heilswaarheden die u aan ons hebt willen openbaren in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u, Vader, dat we ook in duistere dagen, wanneer het fysieke licht maar nauwelijks tot ons doordringt, dat we toch dat licht mogen hebben wat schijnt in onze harten. Want u die gezegd hebt dat een licht zou schijnen in duisternis, u hebt in onze harten geschenen en ons bekendgemaakt met de heerlijkheid van Christus. Wij danken u, Vader, voor dat licht en dat leven en die vrede die u ons in hem, in uw Zoon, geschonken hebt, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. En wij danken u, Vader, dat wij die verloren waren, nu erfgenamen van dat licht geworden zijn en we horen wandelen in het licht aan uw hand een zekere toekomst tegemoet. We zeggen u dank, Vader, voor die genade. Amen.